heb champagne hier staan.
Oh, wat heerlijk.
Ja, het is een goede champagne en het is vroeg in de ochtend, dus waarom ook niet?
Ik ben wel een beetje bang dat de mensen die de prijs in de gaten houden, dat die allemaal zich een beetje bekocht voelen.
Maar het feit dat het onder hun huid is gaan zitten, vind ik wel, dat laat wel zien dat de kwaliteit van het programma hoog is.
Klopt.
Ik heb de kinderopvang verkoudheid.
Alweer?
Ja. Ja. Het is echt, ik heb 3 kinderen. Nou, bij Liewe pikten we alles op, een jaar lang, alles. Buikgriep, verkoudheid, continu, de hele maand. Bij Jelka, die kwam 2,5 jaar later, niks gehad. Want toen had ik natuurlijk nog die weerstand van de vorige keer, niks gehad. Maar Hielke, daar zit dan weer 4 jaar tussen. Alles. Ik pik alles weer op. Ik hing alweer boven de wc met een buikgriep, nu alweer verkouden. Oh, ik ben al 1,5 maand verkouden. Ja. Ja, het is zo irritant.
Ja, wij hebben het ook allemaal gehad. Ik heb dan de buikgriep gelukkig overgeslagen, maar de rest van mijn huis helaas allemaal niet. En inderdaad, lijkt alsof we van de ene verkoudheid in de andere rollen.
Ja.
Bij die eerste dachten we nog van, ja, nu hebben we het gehad. Maar zo werkt dat helaas niet. Nee. Want er zijn 380 miljoen verschillende verkoudheden. En die breng je allemaal één voor één mee.
Ja, breng je allemaal mee. En wat ik weet van Liewe dus, is dat het duurt ook gewoon een jaar. Het houdt gewoon niet op. Het is gewoon een jaar lang verkouden. En dan heb je alles een keertje gehad. En heb je genoeg antistoffen aangemaakt. Ja. Een beetje als Donald Duck.
Ik ben wel blij dat we de tijd voorbij zijn dat je standrechtelijk geëxecuteerd werd als je een beetje verkouden was. dan hadden we allebei niet meer geleefd.
2 jaar geleden, als ik hier had gezeten en ik zou hebben gezegd, ik ben een beetje verkouden. Nou, dan werd ik gillend het pand uitgezet.
Ja,
gewoon met pek en veren.
Ja. Pas onklaar gemaakt.
Ja, dat is niet
auto
meer zo.
Van de lek gestoken.
En daarna gecanceld. Ja. Ja, maar dat is niet meer zo. Gelukkig. Nou, bomvolle show en een hele speciale gaan we zo over praten. Laten we beginnen. Mijn naam is Lucky Kink.
En ik ben Rob Goossens.
En dit is de BLVD podcast. Er is taart, Rob. Er hangen slingers om ons heen. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar we zijn 1 jaar oud.
En dat had je niet gedacht.
Nou, toen we begonnen. Misschien heel even terug naar 18 oktober 2022. Toen we hadden afgesproken, we gaan een podcast maken. Wij zaten tegenover elkaar en toen gebeurde het ding.
Nog een beetje wennen. Rob moest nog even zijn koptelefoon opzetten.
Ja, ik zat naar dat ding te kijken van wat moest ik daar ook wel mee? En de tune start in en ik denk, oh ja, dat was het.
Kijk, toen dacht ik wel van, nou, weet die Rob Goossens eigenlijk wel wat hij aan het doen is? En heeft hij wel ervaring met media en dat soort zaken en zo? Maar het is goed gekomen, hè, uiteindelijk.
Gelukkig wel. Ja, en het is natuurlijk ook zo. We zijn inderdaad een jaar geleden begonnen met, ja, gewoon kijken van, is dit wat? En inmiddels kunnen we er niet meer mee stoppen. Want dan, als we nu zouden stoppen, dan zouden er allemaal mensen boos worden.
Ja, dat kan niet, hè?
Nee.
Nou, het zijn er steeds meer geworden, toch ook?
Ja, en
ja leuk.
Ik vind het ook gewoon leuk om te maken. Uiteraard. Maar het is extra leuk om dan. Het grappige is, de meeste reacties krijgen als we er een weekje niet zijn.
Ja, vond ik ook leuk. In de zomer ook. Dat mensen zeiden van, hey, wanneer zijn jullie er weer? Dacht ik, goh, wat grappig zeg.
Dat ik dacht, nou, we gunnen jullie gewoon even wat vakantie. Dat je niet naar ons hoeft te luisteren.
Of je kan het even terugluisteren.
Ja, precies.
Ja, op je gemakje.
Na twee weken, mensen van, waar zijn jullie eigenlijk?
Ja.
Maar gelukkig dan ook mensen inderdaad die lekker oude afleveringen gingen terugluisteren.
Ja, heel goed.
We bespreken de actualiteit. Dus ik had eigenlijk gedacht van, nou, na een week, dan wordt in de oude podcast de vis verpakt. Maar nou, niet voor onze luisteraars.
Nee, kennelijk niet. Ik zou het wel aanraden om gewoon lekker de nieuwe podcast te gaan luisteren. Niet die van een paar weken geleden.
Sowieso.
Maar goed, doe wat je zelf wil. Ik heb champagne hier staan.
Oh, wat heerlijk.
Ja, het is een goede champagne en het is vroeg in de ochtend. Dus waarom ook niet? En ik heb taart meegenomen van de banketbakker bij mij op de hoek. Ook super lekker. Gaan we ook lekker aansnijden. En we hebben een klein quizje. Heeft de redactie van deze podcast samengesteld. Omdat er natuurlijk een hoop gebeurd is. Dat ging niet. In 43 afleveringen. Wij kunnen gaan raden waar we het over hadden. Toen de tijd in de podcast. Laten we beginnen met fragment nummer 1.
Die kloterige badslippers bij de Lidl.
Ja. Dit weet jij nog wel, toch?
Ja, die badslippers van de Lidl, dat was maar één. Dat kan maar één iemand zijn. Rachel Hazes. Ze is met de naam Hazes, is Holland Zingt Hazes gaan maken. Hazes is de basis. Die kloterige badslippers bij de Lidl.
Ja. Heel relaas was dat van jou over het merk Hazes en de Hazesmoeheid, hè, die is toegeslagen.
Ja, ja, en hoe eigenlijk de naam Hazes inderdaad helaas een beetje te grabbel gegooid is. Gelukkig is het wat rustiger geworden. Maar ja, echt rustig wordt het natuurlijk nooit rondom de hazesjes. Want nee. We zitten nu in rechtszaak nummer... hoeveel zitten we inmiddels?
Ja, we hadden deze week eentje. Ja, we hebben een hele lijst gemaakt, maar er komen er steeds meer bij ook.
Ja. En in de tussentijd begint Roxanne haar eigen geluid wel te vinden. Is André Junior nog een beetje zoekende?
Ja.
En dat is natuurlijk ook prima.
Ze heeft wel een mooie plaat gemaakt, hè, Rox, vind ik.
Ja.
Heel mooi.
Ja. Ik vind vooral de tijd gaat door.
De tijd gaat mooie dingen doen.
De tijd gaat mooie dingen doen. Ja. En dat is ook meteen het mooiste nummer van die plaat, vind ik.
Ja. Even proosten tussendoor.
Proosten,
cheers op aflevering 44 en een jaar lang podcast.
Proost,
op nog vele jaren te gaan. Ik drink helemaal geen alcohol, bedenk ik me nu.
Oh jee,
ja, als 70 dagen niet.
Ik zit dus je klonk al als Donald Duck en zo meteen klink je als Donald Duck met dubbele tong. Dit wordt een extra leuke aflevering.
Hebben we ene tongen eigenlijk, denk ik me nu? Dat ga ik wel even googelen. Fragment 2. Ja. Zeg nou gewoon eens een keertje sorry. Poef.
Oh, dat is een hele lastige.
Zeg nou gewoon eens een keertje sorry. Nee, dat weet ik niet.
Die vind ik ook lastig. Wie heeft er moeite met sorry zeggen?
Er zijn veel excuses gemaakt het afgelopen jaar. Ja. Wie deed dat nou niet? Zeg nou gewoon eens een keertje sorry. Ik ga luisteren naar het antwoord.
Want dat is natuurlijk belangrijk, dat zij zich ook gehoord voelen.
Dat zijn die vrouwen hier, denk ik ook. Van, zeg nou gewoon eens een keertje sorry.
Precies.
Zeg nou gewoon, besnap dat nou dat het gewoon niet oké is om zo...
Maar.
Nee. Het is nog steeds een beetje onduidelijk, hè, waar het over gaat.
Ja. Zou het over Glennis Grace gaan?
Ja. The Voice. The Voice was dit.
The Voice. Oké, maar wie moet er dan sorry zeggen?
Iedereen moet daar sorry zeggen. Daar moeten zoveel mensen sorry zeggen. Die moeten in rijen van 3 opgesteld. Iedereen moet even sorry
Chantal
zeggen.
Chantal Jansen, zeg eens een keer sorry.
Zeg gewoon eens een keertje sorry. Fragment 3.
Ik ga zeker niet oproepen om mensen te ontslaan.
Je gaat zeker niet oproepen om mensen te ontslaan.
Maar hierna volgt een oproep om iemand te ontslaan.
Dat denk ik wel.
Ik bedoel, ik ga zeker niet oproepen om mensen te ontslaan. Maar je zou toch verwachten dat, ja, dat er, als er zulke dingen zo serieus misgaan, dat er consequenties komen. Oei.
Ja.
Oei.
Wordt het niet meteen makkelijker van.
Nee. Er gaan nogal veel dingen mis in de wereld.
Ja. Wie wil jij nou niet ontslaan, maar er moeten wel consequenties komen.
Nou, wat voor consequenties bedoel ik dan?
Ja.
Strafregels.
Nou ja. Je hebt natuurlijk Johan Derksen gehad, die een hele heftige uitspraak. Maar jij bent niet de type die dan zegt, die moet de laan uit worden gestuurd.
Nee. Wie zou er ontslagen?
En consequenties heb je ook niet echt. Je bent niet zo'n consequentieroeper.
Nee.
Nee, je bent altijd wel meer van, beetje van, nou oké, iets is gebeurd. Zeg nou gewoon eens een keertje sorry.
Precies, en laten we het er ook over hebben en ervan leren.
En dan weer door.
Ja.
ITV.
ITV, ja. Ja, oh ja, nu snap ik hem wel.
Ja. Dus ITV als in...
Het bedrijf dat oproepen om mensen te ontslaan.
Ja, dus...
Het bedrijf dat natuurlijk The Voice maakt, dat vervolgens maandenlang aan een rapport heeft gewerkt. Tenminste, later werken via een advocatenkantoor. Nou, dat rapport, dat was één grote straatje schoonveegoperatie.
Ja.
Dus ik snap wel dat ik hier inderdaad de uitzondering maakte dat ik wel tot consequenties opriep.
Ja.
En inmiddels is het ook gebeurd.
Oh ja, is dat zo?
De directeur van ITV in Nederland werkt daar niet meer.
Oh,
maar er is verder niks over gezegd. Maar...
Nee, ze hebben niet gezegd dat komt door The Voice, hè?
Ja, nou, ietsje anders hebben ze het geformuleerd. Want Sebas Dijkstra, de advocaat van de slachtoffers, is in Londen bij de internationale directie geweest.
Ja.
En die heeft daar gezegd van er zijn in Nederland fouten gemaakt. Eigenlijk wat ik zei, dan moeten consequenties komen. Kort na dat gesprek stond dus Karen de Groot, de Nederlandse directeur, op straat. ITV heeft gezegd dat het niet met dat gesprek samenhangt.
Oh ja.
Maar het zou natuurlijk kunnen dat ze los daarvan zelf al tot de conclusie waren gekomen dat deze crisissituatie niet heel erg goed door het lokale management gemanaged is.
Nee, terwijl ik haar naam nou ook weer niet zo heel vaak voorbij heb horen komen in die hele crisis rondom The Voice.
Nee, omdat dit natuurlijk ook voor dat ITV het productiehuis zo'n grote zaak was. Ja, dan gaan daar mensen van het hoofdkantoor meteen naar Nederland van niks meer zeggen.
Ja, mond houden.
Wij nemen het over. Maar alsnog. Ja, de lokale mensen die moeten er wel voor zorgen dat geluiden uit de samenleving en uit de media, dat die goed worden vertaald. En ik heb wel het vermoeden dat dat niet helemaal lekker is gegaan.
Ja. Laatste fragment. Oh, hier reageer je op.
Ja, die is super duidelijk.
Ja, echt?
Nee.
Nog één keer.
Oh, hier reageer je op.
Ja, wij reageren nooit ergens op.
Oh, hier reageer... Ik hoor het mezelf helemaal zeggen. Oh, hier reageer je op.
Ja, pff, ik heb geen idee. Even het vervolg luisteren. Rachel Hazes reageert vervolgens op jouw Instagram. Dus die heeft echt moeite genomen. Van, oh, hier reageer je op. En je zegt zelf ook heel vaak dingen die niet kloppen. En dit en dat. Ja, ze was boos op jou, hè?
Ja, en ik weet niet eens meer waar ik nou precies op had gereageerd. Maar ik had, had er ook een beetje een grapje van gemaakt, geloof ik. Maar dat nam ze allemaal bloedserieus.
Maar had zij nou gereageerd met haar schaduwaccount? Waarvan wij vermoeden dat het haar schaduwaccount is?
Nou, nee. Dat account waarvan we vermoeden dat het haar schaduwaccount is, dat begon mij te volgen. En 3 minuten later kreeg ik dus via Rachel zelf al die berichtjes. En waardoor ik zeker wist dat er in ieder geval een link is tussen die twee accounts.
Maar hoe is het? Want jullie hebben ooit een keertje een soort uitpraatsessie gehad. Volgens mij op televisie mee.
Nee, bij de première van haar zoon.
Oh ja. Oh ja, van Haas is de documentaire.
Ja.
Maar hoe is zijn jullie on speaking terms? Of is het
gewoon... Ik geloof het niet. Ik moet ook zeggen, zij zei toen wat jij net dus ook zei. Zeg nou een keer sorry.
Ja, ja.
En ik heb gezegd, ik ga geen sorry zeggen als ik het niet meen. En ik heb gewoon nog een keer verteld hoe ik erin sta. En dat het allemaal niet persoonlijk is. En dat kan ik blijven herhalen. Maar ja, zij heeft het dus wel ergens heel erg moeilijk mee.
Ja.
En dat leverde dus een heel bijzondere conversatie via de DM's op Instagram op. Waarbij zij onder andere zei dat mijn leven veel makkelijker zou worden als ik uit de kast zou komen.
Oh ja, dat was ook zo, ja.
Dat soort dingen. Overigens, later was ik bij die rechtszaak waar dan, dus tussen Rox en Rachel. Daar was natuurlijk Rachel ook. Nou, die keek me aan. De stoom kwam uiteraard uit haar oren. Maar zij was daar met Big Willem van de Hells Angels.
Ja.
En ik stond met 2 crime mensen van Boulevard die echt zo'n beetje nerveus van, oh jee, daar staat Big Willem. En op het moment dat ze dat zeiden, keek hij onze kant op. En toen kwam hij onze kant op.
Ja, jij dacht, nu gaat het gebeuren.
Ja, en nog leuker eigenlijk. Hij bleek echt naar mij te komen. Terwijl er stonden dus 2 crime-verslaggevers die, ik neem aan, wel eens contact met hem hadden. Maar hij kwam dus op mij af en zei, ja, ik ben geen homofiel, maar ik ben wel van je gecharmeerd. Dus blijkbaar hebben zij ook dat gesprek gehad van, ja, die Rob, die is zo duidelijk homo.
Ja.
Dat hij dacht van, nou, ik moet toch eventjes zeggen dat ik dat niet ben. Want anders gaat hij me zo meteen lastig vallen.
Ja. Ja, dan moet ik niet naast gaan zitten. Nee. Maar Rachel heeft ongetwijfeld gezegd, ik vind dat geen leuke vent. Maar hij heeft toen gezegd, nou, ik ben geen homofiel, maar ik ben wel van hem gecharmeerd.
Ja, ja, want er kwam toen iemand naast aan die ik verder niet kende. En die zei toen van, ja, die Rob kan goed praten. En Big Willem, ja, Rob kan goed praten. Dus dat was heel gezellig.
Ja.
Ik overweeg nu met hem op vakantie te gaan.
Ah, dat zou leuk zijn, samen in de camper.
Ja, maar niet samen in bed, want Big Willem is geen homofiel.
Geen homofiel. Goed. Nou, fijn dat we het allemaal even doorgenomen hebben wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaar. Laten we gewoon gaan beginnen met de rest van de normale aflevering die wij hebben. Oké, Rob, ik ga de taart aansnijden ondertussen en we gaan praten over de kortere nieuwtjes die deze week voorbij zijn gekomen. Waaronder Halloween, dat zitten we aan te komen. Volgende week is dat. Nou, dit weekend wordt het natuurlijk groot gevierd. Nu hebben de vakbonden in Amerika, de vakbonden voor de acteurs en de schrijvers, gevraagd, als jullie nou Halloween gaan vieren, wordt daar groot gevierd in Amerika, trek dan niet een pak aan van een daadwerkelijke serie. Dus geen Spider-Man pak of een Freddy Krueger pak of zo. Dat mag dan allemaal niet, want dat is dan kennelijk ook promotie voor de filmmaatschappijen. En die liggen nog steeds in de clinch met elkaar.
Ja, ik moest zo lachen toen ik dit voorbij zag komen. En erg snap ik het ook wel. Want Halloween is een soort van tweede Comic-Con geworden. En misschien niet alle luisteraars weten wat Comic-Con is. Maar dat is zo'n fan-event waar liefhebbers van stripboeken en superhelden series en films allemaal samenkomen. Er zijn altijd ook die grote sterren. En de sterren en de En de mensen die daar komen, die verkleden zich allemaal. En Halloween is natuurlijk als spannend begonnen, maar in de tussentijd is het, ja mensen verkleden zich gewoon.
Ja, het heeft verder weinig meer met echte spanning en griezelen te maken.
Precies, en die superhelden, die zitten bij de populairste pakken.
Ja.
En ik snap wel dat acteursvakbond toen dacht van, dat moeten we niet hebben dit jaar, want dan lopen de zakken van Disney en Universal en Paramount en weet ik van wie al niet weer helemaal vol.
Maar het is ook wel een beetje, het is één keer Halloween en zoveel gaan ze daar toch ook niet meer verdienen. Die pakken liggen toch al overal. Een beetje te veel op de mensen huid.
Het is erg streng. Ja. Erg streng. Maar ik vond het ook al streng toen ze Selena Gomez met z'n allen gingen roasten. Omdat zij had gezegd dat ze de Disney Plus serie waar ze in zit zo miste.
Ik ben heel vies aan het doen met die taart erop. Sorry hoor.
Het is een ingewikkelde taart.
Ja, het is een beetje ingewikkeld.
Wel kwaliteit.
Ja, het is van de bakker bij ons in de buurt. Het is hartstikke lekker, maar wel... Zo. Nou, ach, dit is wel prima ook zo. Krijg jij het grote stuk erop?
Oh.
En het mooie stukje. Zo.
Heerlijk, dankjewel.
Een mango schniet.
Dat ziet er uitstekend uit.
Goed, we gaan naar de verrassingsbellen, Rob, want dat doen we elke week. Dan spreken we met iemand die we niet weten wie dat is. En dan mogen wij gaan raden, tenminste als het goed gaat, wie het is. Meestal zijn die verrassingsbellers, hebben ze instructies gekregen dat ze niet meteen hun naam roepen.
Ik hoop dat het goed gaat deze keer.
Goedemorgen.
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 Met wie spreken wij?
Met wie spreken wij?
Ah, de instructies zijn door.
Ja, heel goed, heel goed. Even kijken, het is een zware stem, een lage stem.
Hoe vroeg ben je vanochtend opgestaan?
Vanochtend, even denken, 7:30.
7:30.
7:30. 7:30. Het is een beetje met een accent.
Ja.
Ja, maar niet helemaal duidelijk welk accent dat nou is. En moet u ver reizen voor het werk of is het vlakbij?
Nee, het is vlakbij.
Ja, hè?
Ja. We weten het.
Spreken we met Oostkersbeke?
Ja,
wat leuk.
Leuk. Maar wat wel grappig is dat we dat dus toch... Ik bedoel, zo lang kennen we u nog niet. Maar toch, toch weten we het al, hè?
Maar doe me een plezier. En haal dat u even weg. Ja, want deze. Ik ga ook een keer rechtop zitten.
Hoe bevalt het om een reality-serie te hebben?
Toevallig zit ik er net met iemand over te praten. Ik heb heel netjes aan de grote baas gevraagd. Je haalt ons toch niet na 3 afleveringen van De Buis af? Nee, dat komt allemaal wel goed. Maar dat het zo zou exploderen, wij in ieder geval niet gedacht.
Ja, ik moet zeggen dat ik wel ook de leiding van RTL er al lang erg enthousiast over hoor. En ik heb al, wat is het, een half jaar geleden denk ik, het fragmentje gezien waarin je die aanvaring hebt met Daan over over die enorme bestelling, wat ook in de eerste aflevering zit. En toen we dat zagen, toen dacht ik ook wel van dit gaat wel werken. Dit gaan we leuk vinden om naar te kijken. En ik moet ook zeggen dat Luc en ik vermaken ons enorm.
Ik vind het heerlijk om naar te kijken.
Nou, dankjewel. weet je, het is voor ons heel bijzonder, omdat het... Ja, voor ons is het zo gewoon. Ja. En dat mensen dat dan leuk vinden. Het is voor ons wel eens dat we denken van... Weet je, we hebben wel eens een dag opname en dan zat ik met Camille en Sil. Wat hebben ze nou eigenlijk gefilmd, weet je wel?
Het was helemaal voor jullie helemaal niet zo interessant wat er gefilmd werd, maar dat werd dan toch wel weer leuke tv. Liepen ze wel eens in de weg, die cameraploeg?
Nee. Okay. Nee. Weet je, het gekke is, het ligt natuurlijk ook aan de ploeg zelf. Weet je, en als dat allemaal ook leuke gasten zijn en weet je, ze drinken 's avonds een biertje mee en je leert ze wat beter kennen en dan krijg je een band en... Ja, en dan gaat het eigenlijk automatisch. Ja. De meeste hebben op een gegeven moment helemaal geen erg meer.
Hoe is het eerste contact eigenlijk gegaan? Heeft iemand tegen de producent gezegd van... Hey, die familie Kesbeke, dat is leuk om te filmen. Hoe zijn jullie reality sterren geworden?
Nou, we hebben vorig jaar meegedaan aan een serie die heette Boven Water. Dat was bij de... publieke omroep.
Ja.
En naar aanleiding van die serie zijn we gevraagd van, joh, zouden jullie dat willen?
Het was een serie over familiebedrijven, hè?
Ja, klopt. Ja. Het was eigenlijk een beetje van hoe de Davids zich staande houden tegen de Goliaths.
Ja, ja, ja. Ja.
En ja, dat was hartstikke leuk om te doen, maar dat was veel meer inhoudelijk. En ja, en nu is het gewoon een beetje het wel en wee wat er bij ons allemaal gebeurt.
Leuk dat we even konden bellen. We genieten enorm van de Augurkenkoning. Hopelijk dat er nog een seizoen 2 komt. Zit dat erin, denk je?
Nou, daar moeten we nog met z'n allen eens heel goed over praten.
Ja.
Maar weet je, ja, dat weet ik nog niet. Okay. Het moet ook wel leuk blijven. En je moet niet steeds in herhaling gaan vallen. Dus ja, dat moet, ja, misschien.
Misschien.
Weet
ja, heel goed. Misschien. Goed om
wij zouden het wel heel leuk vinden.
We zouden het leuk vinden, maar ik begrijp ook het uitmelken en het uitwringen van zo'n serie is ook niet goed. Hè? Ik bedoel, het is ook op een gegeven moment het verhaal verteld. Daar ben ik ook wel heel erg voorstander van.
Ja, precies. Ja. En ja, nou, daar gaan we met z'n allen nog eens heel uitgebreid over hebben.
heel goed. Hey, heel veel dank dat je tijd voor ons had vanochtend.
Geen enkel probleem. Dank je wel voor het bellen.
Joejoe, werk ze vandaag. Hoi.
Doei mannen. Bye. De mazzel. Hoi.
Ik heb een Instagram post meegenomen, Rob, van Sylvie Meijs. Ik heb daar met veel, ja, veel plezier naar gekeken. Sylvie Meijs heeft namelijk haar grote liefde aangekondigd. Hij heet Wim. En,
Wim is een doodnormale jongen.
Doodnormale jongen.
Kun je al aan de naam horen.
Ah nee, maar weet je wat het is? Kijk, die man is natuurlijk multimiljonair en heeft een schitterende boot en een sloep en weet ik veel wat. Alles heeft hij. Alleen online zie je dan heel veel mensen, waaronder dus ook op haar Instagram, mensen die dat zeggen, ach, je bent een golddigger en zo. Maar ook heel veel mensen die het dan gelukkig voor haar opnemen. Die zeggen, hey, joh, doe niet zo belachelijk. Als dit haar liefde is, dan is dat dan maar toevallig een miljonair. Voor de zoveelste keer. Maar dat is dan ook wel. Ik vond het ook wel weer mooi dat mensen het voor haar opnemen. Ja. Want ja, het kan natuurlijk dat ze gewoon. Ja, ja, ze heeft toevallig een hele dure smaak.
Ja, nou ja, en ik zat ook te denken. Kijk, eigenlijk meten we een beetje met dubbele maten. Want als iemand, als iemand een nieuwe liefde aankondigt en het is een heel knap iemand.
Ja.
Zeggen ja, je kijkt alleen maar naar uiterlijk. Nou, als je die foto van Sylvie met Wim Beelen ziet, dat is gewoon een identieke kloon van Willem-Alexander.
Ja.
Dus dan is er eindelijk eens een keer iemand die niet puur op uiterlijk
gewoon
uitzoekt.
Normale vent om te zien.
Precies, die hard gewerkt heeft voor zijn centjes, inmiddels wel veel centjes heeft. Maar dan is het weer niet goed.
Ja.
Dus ik denk dat Sylvie ook zit mee te schrijven van, oh, de volgende keer gewoon weer een hersenloze voetballer.
Ja, of een wazige kunstenaar.
Okay. Ja,
ja,
precies.
Maar ja, precies. Wat moet ze dan wel doen om een goedkeuring te krijgen van het publiek? Maar wat wel raar is, vond ik, is dat ze natuurlijk in het interview met de Duitse televisie heel gek deed toen ze een vraag kreeg over haar liefde.
Ja.
En vervolgens een week later met een fotootje op Instagram haar liefde bekend maakte. Denk ik, nou dan, ja, wat, waarom doe je dan zo raar daarover in een interview?
Ja, maar misschien had ze die tijd net even nodig.
Dan was het nog niet
Insta
official.
Het is natuurlijk haar goed recht. Het is haar privé om dat allemaal op haar eigen tempo te doen.
Ja, dat is waar.
Eerst,
maar ze,
je bootje op Instagram.
Ja, precies.
Daarna pijnlijk zwijgen. En dan als je grote liefde op Instagram zetten.
Dat is waar. Heeft jou nog wat opgevallen op Instagram?
Ik heb Eloïse van Oranje meegenomen.
Ja.
En die plaatste allemaal zwoele foto's vanuit een sportschool.
Ja.
Zal ik ze even laten zien?
Ja.
Het ziet er echt goed uit.
Ja, heeft ze een sportief lijf?
Ja, ze heeft een tamelijk sportief lijf. En zij heeft dus blijkbaar, kijk. Hmm. Nou, dat is, heeft ze goed gedaan,
sportpakkie.
Toch? Sportpak, ja. Ik denk trouwens dat het een paardrijboek is.
Misschien. Nee, dat denk ik niet.
Nou, kijk dan.
Wacht even hoor. Ja, je hebt toch gelijk, ja. Zak aan de zijkant.
Ja.
Ja. Gaat zweepje in.
Ja. Dus, maar goed, paardrijden, ja, dat kan misschien ook wel in die sportschool waar zij naartoe gaat.
Maar waarom heb je meegenomen?
Nou, zij heeft dus een heel populair dieet/fitnessprogramma gedaan, dag 1.
Onder andere
Halina Rijn heeft dat ook gedaan.
Isa Hoes, ja.
Precies. En wat me dus opviel is, nou, die foto's, het zijn goede foto's, maar die comments, daar gaat helemaal los van mensen die dan zeggen van, nou, dit is echt een heel slecht programma, want alles wat je er nu af hebt, dat komt er zo meteen weer aan. En je moet dat en dat doen. En iemand anders die weer een andere. En ik dacht echt, mijn hemel, wat zijn mensen zich, zich druk om aan het maken.
Maar zij post dat om te laten zien van, kijk, ik ben lekker aan het sporten. Dit is het sportprogramma wat ik aan het volgen ben. En dan krijg je dan allemaal commentaar op van mensen die dat belachelijk vinden.
Ja, zoiets. precies. Ja, terwijl volgens mij is het hele idee van, van dit programma niet zozeer om er dan goed uit te zien, maar om je goed te voelen.
Ja.
En ik moet zeggen, ik schrok een beetje toen ik de foto's uit de sportschool van Isa Hoes zag. En bij Alina Rijn ook wel een beetje.
Ja, maar, want het idee is nou in 8 weken tijd gewoon helemaal afgetraind raken.
Ja,
hè?
Ja, en ze zijn allebei tamelijk gespierd uit het programma gekomen.
Ja.
Maar ja, als ik ze allebei nu hoor, dan hoor ik wel twee dolgelukkige vrouwen.
Heb jij wel eens overwogen om, toen je dan Isa Hoes zag en Aline Rijn, heb jij wel eens gekeken op de site van dag 1 van, is dat wat voor mij?
Ik weet zo goed dat dat niks voor mij is, dat ik het niet heb opgezocht.
Ik heb dus
maar
wel
jij dus wel.
Ja, ik heb wel gekeken. Ik dacht van zo, die komen daar goed uit. En toen dacht ik, ga toch even kijken. Maar ik vond het wel heel erg heel erg op het uiterlijk gericht. Er zit ook een foto. Je neemt dan zo'n programma, vrij aan de prijs. Maar, en daar zit dan ook een fotoshoot bij. Toen dacht ik, ja, nou daar zou het mij dan zelf niet per se heel erg om gaan. En ik heb het idee dat Eloïse dat ook niet heel erg heeft. Want die heeft dus ook niet zo'n fotoshoot gedaan in zo'n zwart-witte studio. Dat is toch een iets andere fotoshoot dan Isa Hoes heeft afgeleverd.
Ja.
Maar ja, het was wel spectaculair. Maar je moet dus echt om 6 uur in de sportschool staan. Elke dag. En je wordt ondersteund. Je gaat 1 dag ga je daar naartoe. Dan krijg je alle basis. En dan ga je je leven leiden, maar dan helemaal super gedisciplineerd. En dan binnen 8 weken of zo ben je helemaal afgetraind. Dat is het doel.
Oké, maar het is dus wel echt een programma voor mensen met veel te veel tijd.
Ja, je hebt echt tijd nodig. Als je, zoals ik, 3 kinderen hebt, dan ja, dat is gewoon niet te doen. Dat kan gewoon echt niet. Je hebt tijd nodig. En nou ja, Eloïse heeft dat natuurlijk, van die student. Dus dan weten we allebei, tijd zat. Ja, toch? Ja, toen ik studeerde had ik echt zeeën van tijd.
Die 3 maanden dat ik studeerde had ik ook zeeën van tijd.
Maar goed, nou ja, het is een gegund.
Ja, lekker bezig, Eloïse. Ja. En laat je niet afleiden door die klojo's die zeggen dat je een ander programma had moeten hebben.
Dit is jouw programma. Lekker. The Jump is begonnen. Marieke Elsinga presenteert het eerste aflevering. 800.000 kijkers. Activeer de luiken, werd veel gezegd. Make the jump. Ja, wisselende commentaren. Ook best wel veel slechte commentaren, vooral op X. Ja, ik zat te kijken zaterdag. Ik bleef hangen.
Heel belangrijk.
Toch? Ja. Het is in principe gewoon een quiz in een grappig creatief formatje. Dan wordt dan bijvoorbeeld door Angela de Jong gezegd, ja, het is vele licht. Ja, tuurlijk, ja, het is gewoon een quiz.
Ja.
Er zit verder geen diepgang in. Nee, dat klopt. Behalve de luikjes. Meer diepgang is er niet. En als je dan kijkt online, op Twitter, X, daar zijn de commentaren slecht. Maar als je kijkt bij Facebook, hoeveel positieve reacties daar komen op dat programma, dan denk ik, ja, ik weet niet of dat nou per se een programma is wat heel erg gaat kelderen, zoals wordt gesuggereerd.
Nee, ik had hetzelfde en ik zie wel wat ruimte voor verbetering.
Ja, ik ook wel. Ja.
Dus ik had me meer voorgesteld bij die brug, omdat het natuurlijk ook eigenlijk de brug uit Squid Game is. En daar had je echt alleen maar tegels waarop je wel of niet kon staan. En nu moest je dan op zo'n luik springen. Ja. Daarna was je weer gewoon buurtvrij en kon je in theorie om een luik heen lopen. Maar ja, los daarvan, je merkt wel dat het voor die kandidaten veel meer, ja, dat er veel meer op het spel staat voor die kandidaat, omdat ze denken, ja, straks lig ik daar beneden.
Ja.
En dat is wel wat je een beetje wil bij zo'n quiz. Dat iemand niet denkt van, nou ja, ik doe maar wat, en als het niet goed is, dan zien we wel weer verder.
Ja.
Dus wat dat betreft, de belangrijkste ingrediënten van de quiz zaten erin. Maar stiekem, ja, had ik het idee dat mensen online ook een beetje hoopte dat Marieke een tweede flop op rij zou hebben.
Exact, dat idee.
En dat ze daar naar op zoek waren. Van, ja. Hey, waar kunnen we nou op pakken? Dat we kunnen zeggen van, nou, dit is hem weer niet.
Nee, heb je een rapportcijfer in je hoofd dat je denkt van, nou, dit krijgen ze van mij?
Ja, ik heb het een 7 gegeven.
Dat vind ik nog best wel hoog.
Maar had jij het lager gegeven?
Nee, ik denk ook een 7 inderdaad.
Ja, toch?
Maar, ja, ja. Maar ja, goed, hartstikke mooi. Alright, we gaan naar vakantieveilingen. Daar is een hoop om te doen. Het verhaal is dat André Hazes gaat optreden in Ahoy. Nou, die kaarten verkopen niet best. Ze kunnen roepen wat ze willen, maar dat iedereen ziet dat gaat niet heel hard. Nu staan ze op vakantieveiling en elke 2 minuten worden er een nieuwe kaartencombinatie verkocht.
Lekker tempo.
Lekker tempo. Nou, daar betaal je dan €20 voor en dan kan je weer opnieuw gaan bieden, et cetera. Maar ik zat op vakantieveilingen te kijken en dat is best wel interessant, want daar worden heel veel dingen aangeboden op vakantieveilingen. Het is niet echt per se een graadmeter dat het slecht gaat met je, of althans, ik denk dat het vaak wordt ingezet door evenementen en concerten om de boel een beetje aan te jagen. Om te kijken of daar misschien ook nog een doelgroep ligt hier. Want als je zo kijkt, dan zit daar bijvoorbeeld ook het Ziggo Dome optreden van Vandaag Inside op.
Hè?
Kan je daar ook kopen.
Maar dat was vorig jaar stijf uitverkocht.
Ja,
toch?
Maar als je dan nu kijkt op kaartje kopen, en want het is 10 december, meen ik uit mijn hoofd.
Ja, zoiets. Ja. Ja.
En als je dan kijkt op kaartje kopen, dan zijn er nog best wel veel plekken beschikbaar. Dus ik heb het idee dat ze dachten, oké, dit loopt nog niet super hard. Er is veel verkocht, maar ook nog niet genoeg. Dus laten we het eens op vakantieveilingen zetten om te kijken van, ja, misschien kunnen we daar nog een doelgroepje aanbeuren. Of denk jij dat het echt het begin van het einde is als je daar op staat?
Nou, niet per se. Alleen ik vind het wel riskant om daar op te staan. En dus daar zit ik zelf te kijken of ik ook nog iets leuks kan vinden.
Ja.
Zacht donkergrijs vloerkleed. Wat zijn de afmetingen?
Oh, ik heb een mooie airfryer gekocht daar.
Oh, ja. Oké. Ja. Nee, dit zijn deze afmetingen. Het is trouwens ook niet mijn kleur. Nee. Deze luchtbevochtiger van Hyundai. Oh. Wat Hyundai toch allemaal niet doet.
Het is een apart bedrijf en die maken alles. Ja.
Ik vind jullie auto niet zo mooi, maar hebben jullie misschien ook nog een luchtbevochtiger?
Mag ik hem inruilen?
Nou. Leuk dat je het zegt. 14 euro op vakantieveilingen. Ja. Ik vind het. Ik zou als je zaal niet vol is, altijd de rest op vakantieveilingen zetten.
Ja.
Omdat een volle zaal altijd, ook voor de mensen die wel de volume hebben betaald, leuker is dan een lege zaal of een zaal waar ze dan toch maar van die doeken hebben opgehangen.
Ja. Bouke staat er ook op, hè? Die Elvis-imitator.
Oh ja. Ja.
Nou, dan denk ik, ja, dat snap ik wel. Want wat je zegt, je wilt toch liever voor een volle zaal spelen. En je hebt misschien 10.000 kaarten verkocht, ik noem maar wat. En die laatste 2.000 wil je ook nog even verkopen.
Ja, het lastige is alleen wel dat je altijd een bepaalde teleurstelling veroorzaakt. Want ik heb wat van die veilingen bijgehouden van André Hazes. En dan staat het 10 minuten ervoor op 3 euro. Dus dan is er nog 10 minuten om te bieden. Denk ik, nou 3 euro, dat is echt helemaal niks. Maar dan loopt het dus toch weer op naar 30.
Ja.
En mensen die dachten van, ik kan voor 3 euro naar André Hazes, die hebben het gevoel dat ze toch net even te veel hebben betaald. Maar in de tussentijd zijn er mensen die 80 hebben betaald, die denken, verdorie, het staat voor 3 op vakantieveiling. En die zien natuurlijk helemaal niet dat het uiteindelijk toch nog gewoon 30 oplevert.
Nee.
Dus ik ben wel een beetje bang dat de mensen die de prijs in de gaten houden, dat die allemaal zich een beetje bekocht voelen.
Ja, en het risico is natuurlijk dat als jij nu een kaartje koopt voor André Hazes voor 80 euro, dan doe je dat de volgende keer niet meer. Want dan denk je, ik wacht wel eventjes een paar maanden en dan staat het vanzelf op vakantieveiling en dan betaal ik de helft. Ik denk dat het goed zou zijn als mensen die bij vakantieveiling een kaartje hebben gekocht, dan ook een sjaal of een petje op doen van, ik heb mijn kaartje bij vakantieveiling. Zodat even,
precies.
Dat je dat kan zien. Dat iedereen weet van, oké, dit zijn de 80 euro betalers en dit zijn de 30 euro betalers.
Ja, omdat die 80 euro betalers, die moeten zich toch op de een of andere manier goed blijven voelen en niet het idee hebben van, dan zit ik de volgende keer ook maar lekker.
Ja, en die anderen, die vakantieveiling betalers, die hebben dan zoiets van, wij zijn een stuk slimmer dan jullie.
Precies.
Ja, ja. Iedereen blij.
We gaan opgelost.
We gaan naar onze vaste rubriek, de mediawereld ontrafelt.
De mediawereld ontrafelt.
En we hebben deze week een vraag binnengekregen van Melinda uit Amsterdam. Melinda die heeft gezien dat Robert ten Brink uitspraken deed over zijn verbondenheid aan de postcode loterij, denk ik. Want zij zegt, hoe werkt het eigenlijk met BN'ers en de loterij en de goede doelen? Krijgen zij hiervoor betaald en hoe worden zij uitgekozen?
Oh ja, Robert had gezegd dat hij het heel leuk vond, hè, om te doen.
Ja, en ook niet van plan was ermee te stoppen, omdat hij het zo leuk vond.
Ja.
En dat is heel makkelijk gezegd als je daar godsgruwelijk veel geld voor krijgt natuurlijk.
Ja, want wordt dat lekker betaald, denk je?
Dat moet bijna wel. Hij is er lang aan verbonden. En ik weet dat er tijden waren waarin dus de BN'ers die zich aan zo'n loterij verbonden, daar 2 ton voor kregen.
Zo.
En hij heeft natuurlijk ook, Lotto Weekend Miljonairs gedaan. Dat is dan een andere loterijorganisatie. Uiteindelijk is hij Bank Giro Weekend Miljonairs gedaan. Doet, dat is wel weer onderdeel van de Goede Doelen Loterij, waar de postcode loterij ook in zit. En daar kun je gewoon heel lekker mee cashen voor nauwelijks werk.
Ja, want je gaat 1 keer daar naartoe en dan maak je die reclamespot.
Ja.
En dan is het misschien nog een paar dagen werk in het jaar om misschien een keer een check uit te reiken. En dat is het dan.
Ja,
hè?
Dat. Ja, en ik heb wel begrepen dat de bedragen tegenwoordig niet meer zo mooi zijn. Maar dat je nog steeds dus, als je het wil, 50.000 euro kunt verdienen met heel weinig werk.
Ja.
En wat het echt extra interessant maakt voor de televisiesterren, is dat de Goede Doelen Loterijen ook budgetten hebben om programma's te sponsoren. Dus zij kunnen ook zeggen van, we willen dan wel graag met presentator X dit maken. Ja. En dat zijn dan mensen die aan hun goede doel
die toch al verbonden zitten, ja.
Ja, dus een Caroline Tense bijvoorbeeld met 1 tegen 100. Moet ik even goed nadenken. De Bank Giro Loterij Weekend Miljonairs. Ja. Dat soort programma's. Dan heeft natuurlijk de sponsor van het programma invloed op wie het gaat presenteren.
Ja, ik vind het wel grappig, want je hebt wel altijd mensen. Het zijn niet altijd dezelfde mensen, maar je hebt wel specifieke loterijgezichten. Zoals bijvoorbeeld ook Irene Moors, die natuurlijk geen televisieprogramma meer heeft. Maar wel nog steeds het gezicht is van een loterij. Kennelijk heeft ze dan zoveel vertrouwen uit voor de kijker. En past zij zo goed bij die loterij dat zij denken, nou, we houden jou. Ondanks dat je niet meer een gezicht bent dat wekelijks op televisie te zien is.
Ja, sterker nog, ik had bij Jan Versteeg het idee dat de loterij hem bij Talpa binnen heeft gehouden. Want hij is daar in 2019, meen ik, begonnen. En met grote verwachtingen van BNNVARA weggeplukt. Uiteindelijk toch niet geworden echt wat ze ervan verwachten. Maar vervolgens 3 jaar later of zo werd wel zijn contract verlengd. Nou, dat is geen goedkoop contract zoals je kunt voorstellen. Maar in de tussentijd had hij een dealtje met dus ook weer de Goede Doelen Loterij. En is hij onder andere de stem van de Bank Giro Loterij rondom, of is het nou de Vriendenloterij
tegenwoordig? Ja.
Rondom voetbalwedstrijden. Dus kan geen voetbalwedstrijd kijken zonder de stem van Jan Versteeg te horen. En hij brengt op die manier dus ook weer programma's naar SBS6... Ja. Die anders misschien wel naar RTL4 zouden gaan. Omdat daar ook weer mensen zitten, zoals Caroline Tense, Humberto Tan, Robert ten Brink, die ook aan die loterijen verbonden zijn.
Albert Verlinde, Chantal Jans inderdaad. Ja, grappig. Ja.
Zijn er wel veel.
Zijn er veel, ja.
Ja. Zou jij het doen als ze zegt van, hey, Luc, hier heb je een ton. Twee keer komen voor een draaidag?
Ja, kijk, dat is natuurlijk super aantrekkelijk. En ik denk dat iedereen zou zeggen, ja, je bent gek als je het niet doet. Maar ik vind ook wel, ja, ik denk het niet. Ik denk dat ik toch, ik heb dat nooit overwogen. Het is mij ook nooit gevraagd, hoor. Maar nee, ik denk het niet. Jij?
Ik zou het principieel niet doen. Ja. En dit is een beetje vloek in de kerk, maar ik heb gewoon moeite met die postcode loterij.
Oh ja.
Vanwege de hele opzet, dat iedereen in feite een loterij, zijn lotnummer heeft, want dat is zijn eigen postcode. En het is gewoon een recept voor verdrietige mensen die denken, had ik nou maar.
Oh ja.
En mensen die verdrietig zijn omdat ze wel dat lot hebben gekocht, omdat ze dachten dat ze het moesten, zeg maar. Maar het uiteindelijk nooit van hun leven winnen. En dat is toch, al die BN'ers, die werken daar wel aan mee.
Ik heb minder, want dat vind ik dan toch je eigen verantwoordelijkheid als je meedoet aan de postcode loterij. Ik doe daar zelf niet aan mee. En dat zou ook wel een reden zijn dat ik dan zeg, ja, ik doe niet mee aan loterijen. Dus ik ben niet een loterijtype. Dus dan vind ik het ook gek om dat dan uit te gaan dragen.
Ja, die snap ik ook al.
Ja. Maar ik snap je, het bezwaar van de postcode loterij, dat is natuurlijk wel een bekend bezwaar. Van ja, is het niet een soort emotionele chantage eigenlijk wat je doet op mensen?
Dat, Overigens, jij zegt je bent er nooit voor gevraagd. Je kunt ook gewoon jezelf melden.
Bij de
als je zou willen.
Ja? Ik wil gezicht worden van?
Ja, want toevallig, ik noemde net Jan Versteeg. Ik zat met hem in de kleedkamer bij 6 Inside. Ja. Een prachtige programma dat om onbegrijpelijke reden ooit van de televisie gehaald is. En daar zaten toen 2 andere loterijgezichten bij. Wolter Kroes en Albert Verlinde.
Ja.
En toen kwam het gesprek op die loterijen. En op een gegeven moment vroeg dus Jan eigenlijk wat nu dus Melinda ook vraagt. Van ja, hoe werkt dat eigenlijk?
Ja.
En toen zei noemde Wolter Kroes een naam van iemand die bij de postcode loterij dus dit soort contacten doet. En 3 maanden later hoorde ik ineens Jan Versteeg in een spotje. Dus ik denk dat geen toeval is geweest.
Nee, dat kan bijna
en
niet.
Blijkbaar is het een match made in heaven. Want hij is een van de, misschien wel de belangrijkste stem. Want ik hoor hem het vaakst op radio en televisie als dus vriendloterij.
Ja, hij ziet hem vaak voorbij komen. Ja. Nou, kennelijk werkt dat goed voor die twee, die combinatie. Dus hartstikke mooi. Nou, we hopen dat we je vragen hebben beantwoord, Melinda Versteeg. Als je nou zelf een vraag hebt, dan kan je hem stellen. @blueCircle.nl. En ook via Spotify hebben we een pagina en kan je je vraag doorgeven. Rob, we gaan nog even naar de MIP toe. Dat is een beetje je hobby eigenlijk. Hè?
Ja.
Leg even uit wat dat is.
Dat is de televisiebeurs, de jaarlijkse televisiebeurs die in Cannes gehouden wordt. Inmiddels al bijna 40 jaar. En mensen komen daar omdat het in oktober is. En dan is het in Cannes natuurlijk nog lekker weer. Maar ze komen daar ook om te kijken wat er aan televisieformats te halen is in de wereld.
Ja.
En daardoor is die beurs ook wel echt de graadmeter geworden voor ja, wat de televisie het komende jaar gaat doen. En dus je zag daar bijvoorbeeld vorig jaar dat De Verraders erg goed werd opgepikt. Nou, in de tussentijd wordt het in 26 landen uitgezonden. Ja. En weet je ook dat het einde zeker nog niet in zicht is.
Dus dingen die daar populair zijn, daarvan weet je eigenlijk, dit gaat het komende jaar in heel veel landen worden uitgezonden. Want het wil iedereen kopen.
Ja, en het is natuurlijk wel ook zo, de meeste mensen die daar komen hebben inmiddels het fenomeen internet ook wel ontdekt.
Ja.
Dus dingen die echt heel erg groot zijn in één keer in bepaalde landen. Nou, daar ga je natuurlijk, als jij in een ander land zit, meteen over.
Ga je niet wachten op de MIP natuurlijk.
Precies, nee. Want dan kan het zomaar zijn dat je te laat bent. Maar ja, het blijft wel een plek waarop dingen verkocht worden. En ja, gewoon een graadmeter van wat er werkt. En zeker als het gaat om trends. Want ja, als iedereen daar met een quizje loopt te leuren,
ja,
dan weet je vanuit het komende jaar gaan we heel veel quizjes op televisie zien.
En wat was de trend dit jaar?
Nou, er waren twee trends eigenlijk. Eentje was een anti-trend, namelijk reistelevisie. Daar kwam eigenlijk niemand mee.
Oh ja?
Dus er zijn wel wat nieuwe reisdingen. Maar dat is allemaal een twist aan dat genre. Dus je gaat niet meer zomaar naar een mooie plek aan de andere kant van de wereld en dan een paar plaatjes schieten. Nee, het gaat nu om de reis. Dus of het moet een heel bijzondere reis zijn.
Ja.
Of het gaat om de manier waarop je dat doet. Dus nou, denk aan Zwitserland. Het programma van Jannie en André van Omroep Max. Dat is eigenlijk pas perfect in die trend. Het gaat niet meer om per se de bestemming, maar het gaat ook gewoon om dat je dat per trein kunt doen en daarmee tegen mensen zegt van hey, je hoeft niet met het vliegtuig naar Eilat of Turkije of wat dan ook. Nee, je kunt gewoon lekker met de trein naar Zwitserland en dan heb je ook een prachtige vakantie.
Ja, precies, ja.
Dus dus er waren wel wat nieuwe ideeën, maar heel karig.
Maar is dat heeft misschien, kan ik me zo voorstellen, te maken met een klimaatdiscussie die gaande is over de hele wereld en dat schuurt.
Tuurlijk. En ja, want de sterren zijn vrij vocaal op het thema klimaatverandering. Dan is het natuurlijk eigenlijk heel gek dat je het ene moment op de A12 de boel staat te blokkeren en het volgende moment voor een reisprogramma de halve wereld over vliegt.
Ja.
Dus iedereen die voelde wel van oké, misschien moeten we daar wat mee. Corona heeft natuurlijk ook niet meegeholpen.
Ja.
Want toen kon er niet gevlogen worden. En bleek dat eigenlijk ook prima was. Programma's zijn toen dichter bij huis het gaan zoeken.
Was ook wel leuk
Floortje
ineens,
bijvoorbeeld
ja,
in Nederland. Dat was misschien wel het mooiste seizoen dat ze heeft gemaakt.
Ja.
Dus het is een combinatie van factoren. Maar ja, ik moet wel tot de conclusie komen. Travel televisie is uit.
En wat is dan in?
Ja, dat is het genre adventure reality. Met daarbij de spin-off psychological reality.
Ja.
En misschien weet je niet meteen waar ik het dan over heb. Dan gaat het om programma's waarin je mensen, of die nou bekend zijn of onbekend zijn, een bepaald avontuur laat meemaken. En niet van tevoren zegt, hey, dit ga je doen. En dan moet je dat en dat zeggen. Maar nee, je stuurt ze ergens heen. Je zorgt voor wat omstandigheden. En vanuit die omstandigheden laat je het gebeuren.
Maar Robinson dus.
Expeditie Robinson, ja. Precies. Maar in Expeditie Robinson zit natuurlijk ook het element, wat doet het met je hoofd?
Ja.
Noem zo'n immuniteitsmunt bijvoorbeeld. Ja, dat hebben we dit seizoen gezien met Eva Simons, die mee had. Niemand wist het, zij zet hem in en iedereen denkt, wat gebeurt hier? Nou, en dan datzelfde kamp dat al 6 proeven op rij verliest. Ja, dat gaat ook onder je huid zitten. Daarvan hebben de makers van De Verraders gedacht van, hey, maar misschien moeten we gewoon dat wat het met je hoofd doet als hoofdbestanddeel van het programma gebruiken.
Dus niet het avontuur, maar het mentale aspect.
Precies. En nou, je ziet, nu is natuurlijk mijn seizoen van De Verraders op Videoland. Je ziet dat ook mijn medekandidaten op een gegeven moment één voor één zeggen van, nou, die opdrachten, dat ze zoeken het maar lekker uit. Ik richt mij op de draad. Ik wil gewoon daar ervoor zorgen dat ik mijn argument op orde heb. En dat heeft een enorme schokgolf te gebracht in televisieland. Ineens is iedereen op zoek naar dat soort mind games. En er is nu net op SBS6 natuurlijk ook een nieuw programma, De Bondgenoten, gelanceerd, waarbij het ook gaat om eerst mensen vertrouwen en daarna mag je ze niet meer vertrouwen. Netflix heeft in Korea The Devil's Plan, waarbij ze ook weer een groep mensen in een ruimte zetten, waarbij ze afspraken moeten maken en tegelijkertijd zich afvragen van ja, met wie ben ik nou eigenlijk afspraken aan het maken? En daar is iedereen naar op zoek.
ik vind het toch altijd mooi om te horen dat mensen maanden later nog bezig zijn in hun hoofd met dat programma. Ja. Ik liever niet dat ze daar psychische schade aan overhouden. Maar het feit dat het onder hun huid is gaan zitten, vind ik wel. Dat laat wel zien dat de kwaliteit van het programma hoog is.
Klopt, ja. En ik ben het ook echt niet eens met de kritiek, hoor. Als we zo in de wedstrijd zitten, dan zijn we echt een generatie sneeuwvlokjes aan het opvoeden.
Ja, dan kan je
dat
nooit
gewoon
mis.
Helemaal niks meer aan kan. Ja. Kijk, de wereld is geen sprookjesbos waarin alle windjes naar lavendel ruiken. Dit soort programma's zijn een gecontroleerde omgeving waarin mensen onder druk komen te staan. Maar als het te ver zou gaan, ook dus inderdaad die psychologische bijstand hebben. Ik zou zeggen dat mensen misschien wel meer voorbereid op hoe vervelend het echte leven kan zijn. Ja. En dat het om die reden alleen maar goed is.
Nog heel even, Rob, tot slot naar de Koreaanse markt. Want mochten zenders de illusie hebben om een nieuwe Masked Singer te gaan kopen, dat gaat niet meer gebeuren. Hè?
Nee.
Die markt zit op slot.
Die zit helemaal op slot en dat is de schuld van Netflix. Ik noemde net al dus het programma The Devil's Plan, is Koreaans, staat op Netflix. Nou, alles dat nu nieuw is uit Korea staat in principe op Netflix. En de reden daarvoor is heel simpel. Netflix heeft 2,5 miljard dollar over de Koreaanse sloot geflikkerd. Na natuurlijk het succes van Squid Game. Want die dachten, nou, wij gaan gewoon alles dat daar vandaan komt binnenharken. En dat hoeven ze ook niet meer te verkopen, want ja, als het werkt, dan gaan ze gewoon in alle landen waar ze zitten, en dat zijn zo ongeveer alle landen ter wereld, uitbrengen. Maar het gevolg is dat je dus als je in Korea in de entertainmentwereld werkt, dan werk je tegenwoordig in principe voor Netflix.
Ja.
Dus voor de commerciële zenders daar is er ook geen lol meer aan, want het lukt gewoon niet meer om nieuwe programma's bij hun eigen mensen te bestellen.
Ja, dat is ook wel. Het voelt wel als een soort strategie van Netflix. Ik weet niet of dat werkt om nou alles dan maar op te kopen. Want er gaat natuurlijk ook heel veel mislukken van de programma's die ze dan op Netflix gaan zetten.
Nou, Netflix is wel heel goed weten wat er werkt. Dus ik noem altijd Sex Education als voorbeeld van de Netflix manier om ervoor te zorgen dat iets sowieso gaat werken. Zij zagen in hun data dat Britse accenten goed werken en Amerikaanse high school omgevingen. Dus zij hebben gewoon een Amerikaanse high school in een Britse omgeving gezet. En dan praat iedereen dus Brits. Nou, helemaal top. En je hebt die high school. Nou, succes gegarandeerd.
Oh, wat erg eigenlijk.
Maar door dit soort kennis, ik bedoel, het is mega knap, maar het haalt wel het creatieve uit het creatief proces.
Ja, ja, precies.
Dus laat ook dingen maar een keer grandioos mislukken. Want voor die drie mislukkingen, er is een vierde programma waarvan niemand had verwacht dat het zou werken, dat wel gewoon een mega succes wordt.
Want je moet ook, je moet ook het idee bedenken. Weet je wat, we gaan eens een keer mensen met een gemaskerd hoofd laten opdraaien. Als je dat
krijg je niet uit je data.
Nee, dat zit nog niet in je data, want dat is nog nooit gedaan. En zo zijn er zoveel dingen die toch nog niet gedaan zijn.
Dus eigenlijk zou het fijn zijn als Netflix laten we zeggen, een miljard minder in Korea stopt. En dat er gewoon weer wat ruimte komt voor die makers daar om een paar keer te floppen en dan weer een mega hit te hebben. Dat we allemaal denken, hoe kom je erop? En ja, zij hebben hem.
Ja. Amen, Rob. Dit was hem voor vandaag, de podcast. Volgende week dan zijn we er weer. Dan zitten wij in een Amerikaanse high school omgeving en praten we Brits. En dan wordt het vast weer een hele leuke aflevering. Vergeet je vooral niet te abonneren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.